Amen. If you'll open your Bibles to Matthew chapter 5.
Wilt u uw Bijbel openen bij Matthäus hoofdstuk 5?
I want to give a very practical teaching on dealing with sexual lust.
En vanmiddag betreft het heel praktisch onderwijs over het omgaan met seksuele begeerte.
Let's read Matthew 5:27 through 30.
We lezen Matthäus 5, vers 27 tot en met 30. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar heeft gepleegd. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.
Okay, so this is an example of what I was referring to earlier.
Dit is een voorbeeld van waar ik het eerder over heb gehad.
Where Jesus brings the spiritual life back to the heart.
Waar de Heer Jezus het geestelijke leven dus terugbrengt tot het hart.
Everything in Christianity begins and ends in the heart.
Alles in het christelijk geloof begint en eindigt met het hart.
Our heart is like a seedbed.
Ons hart is als een als grond waarin gezaaid wordt.
And out of that condition springs our thoughts.
En vanuit de conditie van ons hart komen onze gedachten voort.
Solomon says, watch over your heart with all diligence, for from it flows the issues of life.
En Salomo schrijft in Spreuken, bewaar uw hart boven alles wat er te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
So that's what I was referring to last night, protecting your heart.
En daar had ik het gisteravond over, over het beschermen van je hart.
Because what your heart is full of is going to produce your thinking.
Want waar je hart vol van is, dat zal ook je denken bepalen.
And when you think a certain way long enough, it's only a matter of time before you actually do what you're thinking.
En als je lang genoeg aan bepaalde dingen denkt, dan is er slechts een kwestie van tijd voordat je waar je aan denkt ook gaat doen.
And then when you do something repeatedly, it becomes a habit.
En als je iets doet en je doet het voortdurend, je blijft het doen, dan wordt het een gewoonte.
And unless you change your ways, those habits will become a lifestyle and a destiny.
En tenzij je dan je wegen verandert, worden die gewoonten een levensstijl en dat zal je lot bepalen.
It all starts back at the heart.
Maar dat hele proces begint dus bij het hart.
Mark 7:20-23, Jesus expresses this a little bit.
In Marcus 7, vers 20 tot 23, daar legt Jezus dit ook uit. Marcus 7, vers 20. En hij zei, wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mens, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.
So it's our heart that we must deal with.
Dus we moeten zorgen voor ons hart.
Let me change. How would you say it? Not gears. Would you understand? Change.
Ja, we gaan even over in een andere versnelling.
Okay. And let me just say this: that lust comes about in two ways.
Lust of begeerte bestaat op twee manieren.
And I'll say it this way: lust can be either proactive or reactive.
Een begeerte kan proactief zijn of reactief.
In other words, you're either proactive, you're causing it to happen yourself.
Dus aan de ene kant is het mogelijk dat je proactief bent en daarmee bedoelen we dat je het zelf veroorzaakt.
Or you're reacting to outside stimuli.
Of je reageert, je bent reactief, je reageert op stimulansen die van buitenaf naar je toe komen.
We live in a culture that is very sexualized.
We leven in een cultuur die verseksualiseerd is.
America is the same way.
In Amerika is het net zo.
Maybe not as bad as over here, in fact.
Misschien is het bij ons nog niet zo erg als dat het hier is.
So you have to. No, let me start over. God expects you to live with a holy mindset.
De Heere God verwacht van jou dat je leeft met een gezond denken.
There's nothing in the Bible that says be holy if you're in a godly, clean environment.
Maar de Bijbel zegt nergens wees heilig mits je je in een reine omgeving bevindt.
But if you're in an area where there's a lot of sexuality, it's okay if you're not holy.
Maar wanneer je niet in een reine omgeving bevindt, maar in een omgeving met heel veel seksualiteit of seks om je heen, dan is het niet erg om niet heilig te zijn.
No, God says, be holy as I am holy.
Nee, God zegt, wees heilig, want ik ben heilig.
So even though we live in a sexualized culture, we are expected to control our thinking.
Dus ook al leven we in deze oversekste cultuur, nog steeds verwacht de Heere God van ons dat we heilig leven.
And I'm going to be sharing here some points about how you do that.
En ik wil gewoon wat dingen met jullie delen over hoe we dat doen. Hoe we dat kunnen doen.
But I'll tell you up front that you cannot do it on your own.
Maar bij voorbaat zeg ik ook dat je het zelf niet kunt doen.
You need a power outside of yourself to be able to do that.
Je hebt een kracht van buiten jezelf nodig om dat te kunnen doen.
Now proactive lust is different than reactive lust.
Nou, die proactieve begeerte is anders dan die reactieve begeerte.
Proactive means we use our minds to create sexual situations.
En proactief betekent dat wij ons denken gebruiken om seksuele situatie te creëren.
And we mostly use our imagination to do that.
En meestal gebruiken we onze verbeelding daarvoor.
Oscar is going to read a portion from one of my books.
Ik zal een gedeelte voorlezen uit een van de boeken.
Only that.
Ja. Voor de man die zich heeft overgegeven aan seksuele zonde. Voor hem geldt dat zijn denkwereld voornamelijk, dat het in zijn denkwereld voornamelijk draait om seks. En in zijn seksuele wereld, in zijn seksuele fantasiewereld, daar gaat alles altijd op de manier waarop hij het zich voorstelt. Het meisje of de jongen is in de fantasie buitengewoon aantrekkelijk. Zij handelt precies zoals hij wil. En haar enige verlangen is dat zijn begeerte wordt bevredigd. De eigenschappen van het meisje kunnen onmiddellijk worden aangepast. Het ene moment is het een lange blonde dame, maar een paar minuten later is het misschien een exotisch meisje. En misschien is het later weer een opgewekt donker meisje. De variaties zijn net zo talrijk als de vrouwelijke populatie die de wereld kent. De partner kan zomaar worden ingeruild en ook het scenario van wat er gebeurt kan zomaar worden vervangen. Het kan zijn dat een man denkt aan het meisje dat hij in de winkel is tegengekomen en die naar hem toe kwam, maar later denkt hij aan een persoonlijk harem. Opnieuw, de mogelijkheden zijn eindeloos. In de verbeeldingswereld van de man is alles volmaakt. Hij hoeft nooit om te gaan met verwerping. Hij wordt nooit afgewezen. Al die droommeisjes houden van hem. Niemand wijst hem af. Niemand zegt dat ze niet met hem wil zijn. Hij hoeft nooit om te gaan met impotentie of met nervositeit. Alles gaat op rolletjes. Alles gaat perfect. Het meisje is altijd perfect. Er is geen sprake van vervelende geurtjes of van een menstruatieperiode of van ziekte of van gebrek aan verlangen bij het meisje. Nee, ze is nooit onvriendelijk, ze heeft nooit enige kritiek op hem. En ze neemt ook nooit, ze misbruikt hem nooit. Ze is niet, ze neemt geen voordeel van hem of is niet gericht op zijn geld. Ze zal altijd gewillig zijn om elke seksuele daad te verrichten die hij wil, want zij bestaat alleen maar voor hem en om hem te dienen. En in zijn seksuele fantasiewereld hoeft de man er ook niet bang voor te zijn dat hij gepakt wordt door zijn vrouw, of dat hij gesnapt wordt door zijn vrouw, of wordt gearresteerd door de autoriteiten. In zijn volmaakte kleine droomwereld gaat er nooit iets verkeerd.
Okay, so that's the imagination.
Dat is de verbeelding.
What I want to do is I want to talk about five aspects of sexual lust.
Ik wil praten over vijf aspecten van seksuele begeerte.
And each of these aspects of sexual lust, there's a solution.
En voor elk van deze aspecten die ik zal benoemen, is er ook een oplossing.
There is no problem with sin that God does not have an answer for.
Er is geen zondeprobleem waar de Heere God geen antwoord op heeft.
When God says be holy, he gives us the grace and the answers from the word of God to do that.
Wanneer de Heere God tegen ons zegt wees heilig, dan geeft hij ons ook de genade en hij geeft ons ook de antwoorden vanuit zijn woord om dat te kunnen zijn.
Okay, so the first aspect to sexual lust is really what I was talking about last night.
Het eerste aspect aangaande seksuele begeerte is waar ik het ook gisteravond over heb gehad.
The spirit of this world creates atmospheres that are conducive to sin.
Ja. De geest van deze wereld die zorgt voor omstandigheden die ons geleiden tot de zonde.
Ephesians 2:2.
Efeziërs 2 vers 2.
This is what the apostle Paul said.
Daar schreef de apostel Paulus.
You could start in verse 1 if you want.
Efeziërs 2. Ik begin in vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen.
Oh, that was
until three. One and two and three.
Oh, three. Okay. When he's talking about air in this passage.
Als Paulus hier heeft over de lucht, de macht in de lucht.
Do you think he's referring to a combination of gases?
Denk je dat hij het dan heeft over een combinatie van gassen?
Help. No. Atmosphere, right?
Het gaat om de atmosfeer.
Paul's referring to the atmosphere around the earth.
Paulus heeft het over de atmosfeer rondom de aarde.
I don't understand how this works.
Ik begrijp niet helemaal hoe dit werkt.
There's just certain little things stated about it in the Bible.
We vinden op een aantal plekken wel hier iets over in de Bijbel.
But apparently in atmospheres, devils can create strongholds of some sort.
Maar het is wel duidelijk dat in de atmosfeer de duivel werkzaam is en zorgt voor omstandigheden.
And in chapter 6 Paul talks more about that.
En in hoofdstuk 6 van Efeze heeft Paulus ook meer over dat.
But you see in the end of verse 2 that it's through the sons of disobedience that the enemy is able to become strengthened.
Maar we zien aan het einde van vers 2 dat het door de kinderen van ongehoorzaamheid is, kinderen van de ongehoorzaamheid is, dat daardoorheen de duivel werkt.
Let me put it this way.
Laat me het als volgt zeggen.
Anytime you have some location where sons of disobedience gather together.
Elke keer als er een bepaalde plaats is waar kinderen der ongehoorzaamheid bij elkaar komen.
And they're focused on something in the world.
En zij focussen zich op iets in deze wereld.
There is it gives the enemy an opportunity to grow stronger.
Dat geeft de vijand een gelegenheid om sterker te worden.
And to create a spiritual atmosphere.
En om een geestelijke atmosfeer te creëren.
For instance.
Bijvoorbeeld.
You could take me into a bar.
Je kunt me meenemen naar een bar.
With my eyes closed.
Mijn ogen gesloten.
And maybe earplugs in.
En ook heb ik iets in mijn oren waardoor ik niks hoor.
And I bet I could sense a difference in the spiritual atmosphere.
En toch geloof ik dat ik dan een andere geest in de atmosfeer zou ervaren.
Because people are coming together for ungodly purposes.
Want mensen komen daar bij elkaar voor goddeloze doeleinden.
And of course the same thing would be true for an adult bookstore.
En hetzelfde zou zijn voor een boekwinkel waar verkeerde boeken worden verkocht.
So there's certain places that we need to avoid.
Dus er zijn plaatsen die we moeten vermijden.
Sometimes even a shopping mall should be avoided.
Soms is het zelfs beter om een bepaald winkelcentrum te vermijden.
I can just feel atmospheres in certain places that I go.
Ik voel bepaalde atmosferen op sommige plekken waar ik naartoe ga.
I was in Heathrow Airport for several hours Wednesday.
Woensdag was ik voor enkele uren op het Heathrow Airport in Londen.
And there was just a nasty spirit in that place.
En ik ervaarde een lelijke geest die daar hing.
But the reality is that you have to work and go to school out there in the world.
Maar de werkelijkheid is dat wij ons werk doen en naar school gaan in deze wereld.
You have to go shopping.
Je moet natuurlijk ook gaan winkelen.
You have to go to different places.
Je moet naar allerlei plekken toe gaan.
But you should be careful about where you go.
Maar je moet wel voorzichtig zijn ten aanzien van waar je naartoe gaat.
But more importantly than that,
en nog belangrijker dan dat,
is that your home should be a refuge from the spirit of this world.
Is dat jouw huis een veilige haven is en een schuilplaats is weg van de geest van deze wereld.
Because you are going to be influenced by those spirits when you're out in the world.
Want je zult worden beïnvloed door die geesten wanneer je in de wereld je bevindt.
And it's so important that when you come home.
En het is zo belangrijk dat wanneer je thuis komt,
that there is an atmosphere for God.
Dat daar een atmosfeer is op God gericht.
That your home becomes a refuge from the spirit of this world.
Dat je huis, je thuis een schuilplaats is, een veilige haven is weg van de geest van deze wereld.
Now I understand that you don't like questions much.
Ik begrijp dat jullie niet zo houden van het stellen van vragen.
But I'm going to ask you a question.
Maar ik ga jullie toch een vraag stellen.
What kind of things could you introduce into your home?
Welke dingen zou je thuis kunnen introduceren?
That the enemy could use.
Ja, die de vijand zou kunnen gebruiken.
To create an ungodly atmosphere in your home.
Om een niet godvruchtige atmosfeer te krijgen in je huis.
Television, internet, bad books, worldly books, huh? Radio. I didn't hear. Music, yeah. Secular music, huh? Newspaper. I didn't hear. Advertisements, yeah. Beer in your room. Wait a minute, come up here.
Things that are rotten in your fridge, he said.
Who is that? Him back there?
In front of the camera.
No, he says. I'll deal with you in a minute. You guys are great. You got it.
No, jullie hebben het goed gedaan.
You understand that those kinds of things can allow the enemy into your home.
Je moet begrijpen dat dit soort dingen de vijand kunnen binnenlaten in je huis.
And let me just say a couple of things about television very briefly.
Laat me nog een paar dingen zeggen over televisie.
Television is the enactment and the glorification of the deeds of the flesh.
De televisie is de verheerlijking van de daden van de zondige natuur.
If you watch regular television programming,
als je regelmatig naar televisieprogramma's kijkt,
you're simply watching people act like ungodly animals.
Dan kijk je gewoon naar mensen die zich gedragen als zondige mensen, als niet godvrezende wezens.
Even if you don't see any girls in bikinis,
ook al zie je geen meisje in bikini,
there is a sensuous spirit that comes through the television programming.
Er is wel een soort zintuigelijke nadruk, een sensuele geest die daardoor heen komt.
There's an ungodly mindset that says if it feels good, then go ahead and do it.
En er is een bepaalde manier van denken, een goddeloze manier van denken, die eigenlijk zegt: nou, als het goed voelt, dan moet je het gewoon doen.
So you are taking your heart.
Dus je neemt je hart.
The most precious part of your being.
En dat is het meest dierbare deel van jouw eigen persoon.
And you're putting it in front of the devil.
En je plaatst dat voor de duivel.
And you're telling the devil,
en je zegt tegen de duivel,
go ahead, do your best work on it.
Nou, ga je gang en doe maar wat met mijn hart.
Go ahead and blacken my heart.
Ga je gang en verduister mijn hart.
Go ahead and corrupt the way I think.
Ga je gang en verderf de manier waarop ik denk.
Go ahead and influence me to think sexually.
Ga je gang en beïnvloed mij om seksuele gedachten te hebben.
If you are taking your heart and putting it before the devil,
als je je hart neemt en je plaatst je hart voor de duivel,
on a regular basis,
regelmatig,
then you have no, you can't go to God and ask Him to set you free from sexual lust.
Dan is het onmogelijk om daarna naar God toe te gaan en Hem te vragen om je vrij te maken van seksuele begeerte.
Or masturbation.
Of zelfbevrediging.
Because you're allowing the enemy to affect your mind.
Want je staat de duivel toe om jouw denken te beïnvloeden.
So the answer to this aspect of sexual lust,
dus het antwoord op dit aspect van seksuele begeerte,
is to close every avenue for the enemy into your mind.
Is om iedere weg die de duivel heeft om jouw denken te bereiken, om die wegen af te snijden.
Jesus said, if your right eye offends you, pluck it out.
Jezus zei, als je rechteroog je verleidt, ruk het uit.
Now we understand that he didn't mean that literally.
Nou, we weten dat hij dat niet letterlijk heeft bedoeld.
But what he is saying is, if sexual lust has a grip in your heart.
Maar wat de Heer Jezus daar zegt is dat wanneer seksuele begeerte grip heeft op jouw hart,
then you're going to have to cut off some things in your life.
Dat betekent dat je sommige dingen uit je leven moet wegdoen.
You're going to have to sacrifice some of your carnal pleasures.
Je moet sommige van je vleeselijke pleziertjes moet je opofferen.
Okay, number two.
Nummer twee.
Sexual lust is perverted and distorted.
Seksuele begeerte is pervers, is verdorven en verdraaid.
Okay, I need a volunteer.
Ik heb een vrijwilliger nodig.
Oh, you, thank you. Come on up.
Oh ja, jij?
Yeah, come on up. Ask him his name.
Hij vraagt wat je naam is.
Koen. Oh, you speak English. You're a pretty big guy. Now, you're not going to get mad and hit me or anything, will you? I don't fight anymore. Okay. Good. Because you're pretty big. Big Dutchman. Okay. Here, turn around so they can see you. Put your arms down. Coon?
Coon,
yeah. Yes. That's a derogatory term in the United States. Anyway, this is Coon.
This is Coon.
Okay. Coon was created by God to be a one woman man.
Coon is door de Heere God geschapen om een één vrouw man te zijn.
Only one.
Alleen maar één.
Okay, you agree with that. Okay. He has in here wiring.
Hierin, binnenin zitten allemaal draden.
He was wired by God to think only of his wife.
En die draden zijn daar binnenin door de Heere God zo gerangschikt dat hij alleen maar aan zijn vrouw zou denken.
And when God wires you, he does it right.
En als God bij jou de draden op de goede manier erin steekt, dan gebeurt dat ook.
So all of his wiring is laid out perfectly.
Dus al die draden bevinden zich op de goede plek.
It's all in order.
Allemaal in orde.
You see that diagram there of wiring?
Zie je hier die manier waarop het daar zit?
No, it doesn't look so perfect, does it?
Maar het ziet er niet zo perfect uit, toch?
I told you. Now here's the problem with Coon.
Dit is het probleem bij Coon.
Coon got involved in pornography.
Coon heeft zich ingelaten met pornografie.
And you know what the devil does?
En weet je wat de duivel doet?
The devil goes inside.
De duivel gaat naar binnen.
And he takes that wiring.
En hij gaat zich bezighouden met die draden.
And he turns it into a big mess.
En hij zorgt ervoor dat die draden allemaal overhoop komen te liggen.
So here's Coon.
Dus hier is Coon.
He's in trouble, isn't he?
Hij bevindt zich, hij heeft problemen.
Next time, be careful about what you say.
I said too much beer. It was a little bit beer. Thanks. Thank you.
It's only getting worse.
Let's stay?
Yeah, you have to stay. We have to get you straightened out. You're a mess. You need to translate so they can understand.
Ja. Hij mag nog even blijven staan, want we hebben nu het probleem geschetst, maar het probleem moet worden opgelost.
Okay. Is there any hope for Koen?
Is er hoop voor Koen?
Yes?
Ja.
Your friend said no.
That's why it's
I want to tell you why there's hope for Koen.
Ik wil je zeggen waarom er hoop is voor Koen.
Now you understand, I don't know Koen.
En je begrijpt natuurlijk dat ik Koen niet ken.
I'm making all this up.
Ik verzin dit maar.
He's probably a very fine young man.
Hij is een hele fijne jonge man.
But then again, maybe not.
Misschien ook niet.
The answer for Koen.
Het antwoord voor Koen.
He has been corrupted and distorted in his ways of seeing women.
Hij is verdraaid geraakt. Hij is verdorven geraakt in de manier waarop hij vrouwen bekijkt en ziet.
Oh, well, not so loud. Don't worry, we have it on film. We'll get a tape to her. Anytime you get involved in pornography or sexual lust.
Elke keer als je inlaat met pornografie of met seksuele begeerte.
The enemy corrupts the way you think.
Dan bederft de vijand jouw manier van denken.
God has given us one answer to that problem.
En de Heere God heeft ons één antwoord gegeven op dit probleem.
The word of God.
Gods woord.
But how you approach the word is very important.
Maar hoe jij naar het woord toe gaat is ook heel belangrijk.
You have to approach the word with a hungry heart and a humble spirit.
Je moet het woord benaderen met een hongerig hart en met een nederige geest.
You go to the word of God with the attitude, Lord, I need you to speak to my heart.
Het is belangrijk dat je naar het woord van God toe gaat met een houding van Heere, ik heb het nodig dat u tot mijn hart spreekt.
Man does not live by bread alone, but by every word out of the mouth of God.
Mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond des Heren komt.
And we don't eat a big meal once a week on Sunday and then starve ourselves all week, right?
En het is niet goed als wij alleen op zondag een maaltijd nuttigen en de rest van de week ons laten uithongeren.
No, we want to feed our flesh every day, don't we?
We eten toch ook elke dag.
God created you to be dependent on him.
En de Heere God heeft jou gemaakt om van hem afhankelijk te zijn.
He created you to need the word of God every day.
Hij heeft jou gemaakt zodat je ook zijn woord nodig hebt elke dag.
Okay, so Koen is in trouble here.
Dus Koen heeft dit probleem.
His wiring is all messed up.
En die draden van binnen die liggen overhoop.
But tomorrow morning he's going to get up very early.
Maar morgenochtend staat hij vroeg op.
At 3:30.
Om 3:30.
Right? What? Too early. Okay, 3:45.
Okay.
He gets up tomorrow morning.
Morgenochtend staat hij op.
With the word of God.
Met Gods woord.
And the Holy Spirit,
de Heilige Geest,
takes one wire,
die neemt één zo'n draad,
pulls it out,
en die trekt die eruit,
and puts it in the right place.
En die stopt die weer op de juiste plek terug.
And then, what day is it?
Today's Saturday.
Saturday. Wow. Okay, that's Sunday. So then Monday morning he gets up with the word of God.
Dus maandagmorgen staat hij op met het woord van God.
And the Holy Spirit takes another wire.
En de Heilige Geest neemt nog een draad.
Pulls it out and puts it in the right place.
En trekt die draad eruit en stopt hem weer op de juiste plaats.
Tuesday morning, another wire puts it in the right place.
Dinsdagmorgen opnieuw een draad op de juiste plek.
Line upon line, precept upon precept.
En zo lees je regel na regel en je komt gedachte na gedachte tegen.
We need the word of God being infused into our beings every day.
We hebben het woord van God nodig dat het deel wordt van ons wezen elke dag.
This is God's thinking.
In de Bijbel vinden we Gods manier van denken.
This is God's perspective on life.
Dit is Gods perspectief op het leven.
We are constantly being influenced by the spirit of this world.
We worden voortdurend beïnvloed door de geest van deze wereld.
This has the power to overthrow that influence.
Maar dit heeft de kracht om die invloed te overwinnen.
And to make us think right.
En om ons recht te laten denken.
So if Koen will stick with the word of God every day.
Dus als Koen blijft bij Gods woord elke dag.
Over time his thinking will change.
Na verloop van tijd zal zijn denken veranderen.
And I've been doing this for 25 years, you understand.
En ik doe dit al 25 jaar.
I know what God did for me.
Ik weet wat God voor mij heeft gedaan.
This isn't just preacher talk.
Dit is niet alleen maar predikerstaal.
I was completely corrupted at one time.
Er is een tijd geweest dat ik totaal verdorven was.
But it was by being in the word of God every day.
Maar het is doordat ik me heb toegewijd aan Gods woord elke dag.
That God changed my thinking.
Dat God mijn manier van denken heeft veranderd.
And made me innocent.
En hij heeft mij onschuldig gemaakt.
And I've told men over the years.
En ik heb mannen jaar in jaar uit verteld.
If you don't want to be in the same position 6 months from now.
Als jij niet in dezelfde positie wil zijn over 6 maanden.
Then you better start getting into the word right away.
Dan is het belangrijk dat je ermee begint om je in het woord te begeven.
But people are impatient.
Maar mensen zijn ongeduldig.
They get up, they want to spend a little time in the Bible.
Ze staan op en ze willen een heel klein beetje tijd in de Bijbel besteden.
And if they're not completely set free that day,
en als ze op diezelfde dag niet gelijk helemaal worden vrijgezet,
they give up.
Geven ze op.
And the Lord is unable to help them.
En de Heer is niet in staat om hen te helpen.
But if we'll spend time in it every day,
maar als we elke dag er tijd in besteden,
God will change the way we think.
Zal de Heere God onze manier van denken veranderen.
Oké, thank you. Okay. Bless
Dankjewel,
brother.
Koen.
Okay, number three.
Nummer drie.
Sexual lust is selfish by nature.
Seksuele lust is van nature zelfgericht.
Open up your Bibles to Luke 11 briefly.
We lezen met elkaar in Lucas 11.
Luke 11, and I want to just look at three verses here.
En ik wil slechts drie versen met jullie bekijken.
We're going to start with verse 39.
We beginnen met vers 39.
Now the situation here is this.
De situatie is dit.
Some Pharisees are having a meal.
Een aantal farizeeën die hebben een maaltijd.
And they invited Jesus to come and eat with them.
En ze nodigden Jezus uit om bij hen te komen eten.
And they noticed that Jesus didn't do the ceremonial hand washing before the meal.
En ze, het viel hen op dat Jezus niet de ceremoniële handwassing deed, zoals dat voor de maaltijd gebruikelijk was.
Now, so they're in their minds, they're criticizing Jesus.
Dus van binnen in hun denken bekritiseren zij Jezus.
But you have to understand something about Jesus.
Maar dit moet je begrijpen ten aanzien van Jezus.
Jesus would walk into a room.
Jezus die kwam ergens een kamer binnen.
And he could look at every single person in that room.
En hij kon elke persoon in die kamer aankijken.
And he could read their thoughts.
En hij kon hun gedachten lezen.
He could look at their motives.
Hij kon ook hun motieven
doorgronden. He could sense the spirit that they were in.
En hij kon de geest waarin die mensen zich bevonden, kon hij doorgronden.
And besides all of that.
En daarnaast.
Jesus had an IQ of 6,000.
Had Jezus een IQ van 6000.
You know, it's just not smart to argue with Jesus.
Je kunt maar beter niet in discussie gaan met Jezus.
But it's amazing how much we do that.
Maar het is wel verbazingwekkend hoeveel mensen dat wel doen.
So Jesus looks at these Pharisees.
Dus Jezus kijkt naar die Farizeeën.
And he's going to try to help them.
En hij wil hen helpen.
Now look what he says in verse 39.
En kijk wat hij zegt in vers 39.
Go ahead.
Maar de Heere zei tegen hem: Welnu, Farizeeën, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid.
What he's saying here is that it's good that you clean up the outside of the cup.
Wat Jezus hier zegt, het is goed dat jullie de buitenkant van de drinkbeker reinigen.
There's nothing wrong with cleaning up the outside of the cup.
Er is niks verkeerds aan het reinigen van de drinkbeker.
It's good that you go to church.
Het is goed dat je naar de kerk gaat.
It's good that you're not out drinking and partying.
Het is goed dat je niet gaat drinken en feest vieren.
But the Christian faith is a matter of the heart.
Maar in het christelijk geloof gaat het om het hart.
It is your inward life that God is concerned about.
Het is je innerlijke leven waar God naar kijkt.
And he looked at these Pharisees.
En Jezus keek naar deze Farizeeën.
Who were scrupulously obeying all the laws outwardly.
Die zeer nauwgezet alle uiterlijke regels in acht namen.
But he looked at them inside and they were full of robbery and wickedness.
Maar hij keek naar hun binnenste en zag dat ze vol waren van roofzucht en slechtheid.
So he asked them a question.
Dus hij stelde hen een vraag.
Verse 40.
Vers 40. Onverstandigen, heeft hij die het buitenste maakte ook niet het binnenste gemaakt?
And he is going to give them the answer.
En hij gaat hen het antwoord geven.
You know, when it's the word fool, right, in your translation?
Fool?
Fool? Foolish ones?
Oh, onverstandigen, ja. Ja, onverstandigen.
Let me just say something about foolishness real quick.
Laat me iets zeggen over dwaasheid.
Foolishness is living for the now.
Dwaasheid betekent dat je leeft voor het nu.
Living for instant gratification.
Dat je leeft voor onmiddellijke bevrediging.
And that's what I lived for at one time in my life.
En daar heb ik een bepaalde tijd van mijn leven voor geleefd.
I was a sexual addict.
Ik was een seksverslaafde.
I couldn't get free.
En ik kon daar niet uit vrijkomen.
I couldn't see the long term.
Ik kon de lange termijn niet zien.
All I could see was what was right in front of me.
Het enige wat ik kon zien was dat wat recht voor mij stond.
The Pharisees lived for the gratification of pride.
De Farizeeën leefden om hun trots te bevredigen.
So what Jesus is saying to them.
Dus wat Jezus tegen hen zegt.
You're not thinking this thing through.
Jullie hebben hier niet goed over nagedacht.
Yeah, you're happy to have your friends look up to you.
Jullie zijn heel tevreden dat jullie vrienden en de mensen om je heen naar jullie opzien.
But don't you realize you're going to stand before God one day?
Maar beseffen jullie niet dat er een dag zal zijn dat jullie voor God zullen staan?
You need to be cleaned up inside.
Je moet van binnen worden gereinigd.
You're full of corruption.
Je zit vol van verderf van binnen.
In another passage, Jesus said they were like tombs, whitewashed tombs.
In een andere passage staat dat Jezus zegt dat ze waren als graven, als wit geverfde graven.
And a tomb is full of rotting flesh.
En in een graf ligt rottend vlees.
About the dirtiest thing you can imagine.
Zo'n beetje het meest smerige dat je je kan voorstellen.
But here's the answer.
Maar hier is het antwoord.
In verse 41.
In vers 41.
Go ahead and read it.
Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein.
But give. Right?
Is that what you said? Yeah, it's the same translation, yeah.
But give.
Maar geef.
In other words, the Pharisees went through life.
Met andere woorden, de Farizeeën gingen door het leven.
And they lived for themselves.
En ze leefden voor zichzelf.
Everything they did in life was along that path.
En alles wat ze deden had te maken met die gang.
They were driven by their own lust.
Ze werden gedreven door hun eigen begeerte.
Maybe it wasn't sexual lust, but it was the passion for what they wanted.
Misschien was het niet seksuele begeerte, maar het was wel de hartstocht om datgene te verkrijgen wat ze wilden.
And it was completely self-centered.
En dat was volledig zelfgericht.
So what Jesus is saying to them,
wat Jezus tegen hen zegt,
if you want to be cleansed inside,
als je van binnen rein wilt worden,
then you must do a 180 degree turn.
Dan moet je je 180 graden omdraaien.
You must change from becoming, from being a taker.
Je moet veranderen van iemand die neemt,
to becoming a giver.
In iemand die geeft.
In other words, they were using people.
Met andere woorden, zij gebruikten mensen.
And Jesus says you need to change the flow of your life.
En Jezus zegt, je moet gewoon de gang van je leven moet je veranderen.
It's really what I was talking about this morning.
Het is hetzelfde als waar ik vanmorgen over heb gesproken.
Giving your life away.
Dat je je leven weggeeft.
And there's so many different ways to give.
En er zijn zoveel manieren waarop je kan geven.
By nature we take.
Van nature nemen wij.
But God wants us to be a blessing to other people.
Maar God wil dat wij een zegen worden voor andere mensen.
That change must happen in your heart first.
En die verandering moet als eerste plaatsvinden in je hart.
Okay, now I want to say something also about marriage.
Ik wil ook iets zeggen over het huwelijk.
Let me give you my testimony real briefly.
Laat me kort mijn getuigenis geven.
1985 was the last time that I committed sexual sin with another person.
1985 was de laatste keer dat ik seksuele zonde heb begaan met een andere persoon.
And I started getting my life right with God.
En toen begon ik mijn leven op orde te maken met God.
And a change began happening in my life.
En een verandering begon plaats te nemen in mijn leven.
And I began Pure Life Ministries a year later in 1986.
En een jaar later ben ik begonnen met Pure Life Ministries.
And but in those early years,
maar in die eerste jaren,
my mind was still very corrupt.
Was mijn denken nog steeds heel erg verdorven.
And for maybe 3 years or so, I can't remember.
En het heeft misschien wel 3 jaar geduurd, zo'n beetje.
I would be with my wife in bed.
Dat het gebeurde dat ik met mijn vrouw in bed was.
But in my mind,
maar in mijn gedachten,
I was with some other girl.
Was ik met een ander meisje.
The truth is,
de waarheid is,
there's no girls around, is there? The truth is that I was so addicted to fantasy.
De waarheid is, ik was zo verslaafd aan fantasieën
that I couldn't perform without thinking dirty thoughts.
Dat ik niet kon presteren op seksueel gebied zonder aan onreine dingen te denken.
And one day God strongly convicted me about it.
En op een dag heeft de Heere God mij daar heel diep van overtuigd.
And I knew that I had to quit thinking that way.
En ik wist dat ik gewoon moest stoppen met op die manier te denken.
No matter what.
Wat het ook zou kosten.
Even if I never completed the act again, I had to quit.
Ook al zou ik nooit meer klaar kunnen komen, ik moest daar wel mee stoppen.
So I made a commitment to the Lord.
Dus ik heb me toegewijd aan de Heer
that I was going to quit.
Dat ik daarmee zou stoppen.
Fantasizing.
Met die fantasieën.
And I did.
En dat heb ik gedaan.
But then the Lord also put it into my heart.
Maar toen heeft de Heer het ook in mijn hart gelegd.
This principle right here.
Het principe wat we hier hebben gevonden.
I had always been a taker with my wife in bed.
Ik was altijd iemand geweest die nam met mijn vrouw in bed.
And I had to learn to be a giver.
En ik moest leren om te geven.
In other words, I needed to learn to be unselfish.
Met andere woorden, ik moest leren om onzelfzuchtig te zijn.
I needed to consider my wife's needs above my own.
Ik moest leren om te denken aan de behoeften van mijn vrouw boven mijn eigen behoeften.
And I began doing that.
En dat begon ik te doen.
And something very surprising happened.
En iets heel verrassends gebeurde.
Hey, where are you going? This is the best part. I'm just getting to it. You're going to be in trouble with your wife anyway. I can't believe how rude people are. I'm never coming back to Holland again. Where was I? The wife.
Becoming unselfish.
Oh, yeah. Something very surprising happened.
Iets heel verrassends gebeurde.
I began to enjoy my wife.
Ik begon te genieten van mijn vrouw.
I didn't expect that to happen.
Dat had ik niet verwacht.
It never even occurred to me.
Dat was niet eens in me opgekomen.
All I had ever known was dirty sex.
Alles wat ik altijd had gekend was eigenlijk onreine seks.
But I began enjoying loving my wife.
Maar ik begon ervan te genieten om mijn vrouw lief te hebben.
And everything changed.
En alles veranderde.
I didn't need to fantasize.
Ik had het niet meer nodig om te fantaseren.
Actually, the whole time I didn't need to fantasize.
Ik kwam er zelfs achter dat ik dat nooit meer nodig had.
If I would have just been unselfish before, I would have been okay.
Sorry?
If I would have just been unselfish from the beginning, I would have been okay.
Als ik van het begin af aan onzelfzuchtig was geweest, dan was het goed met me gegaan.
Okay. Was that too graphic? Is that okay?
Dat was niet
too late now. You can't say anything now.
Het was niet te concreet, hoop ik.
No, it's okay. All right, number four.
Nummer 4.
Sexual lust is simply the natural desires of the fallen nature.
Seksuele begeerte zijn de natuurlijke verlangens van de zondige natuur.
It is simply the flesh craving what it wants.
Het is het vlees dat begeert wat het wil.
And I have some bad news for you.
En ik heb slecht nieuws voor jullie.
Your flesh will never change.
Jouw vlees zal nooit veranderen.
Your flesh will always desire sin.
Jouw vlees zal altijd verlangen naar zonde.
Always.
Altijd.
It's not going to change.
Dat zal niet veranderen.
I've had men tell me over the years.
Ik heb gedurende de jaren mannen gehad die mij hebben verteld.
I don't know if they say it this way here in Holland.
Ik weet niet of dat op dezelfde manier hier wordt gezegd.
Brother Steve, I have a struggle with lust and masturbation.
Broeder Steve, ik worstel met begeerte en zelfbevrediging.
And so I begin to ask them about their problems.
Dus ik begin hen vragen te stellen over hun problemen.
And finally I say, wait a minute.
En uiteindelijk zeg ik dan, wacht even.
There's no struggle here.
Hier is geen worsteling.
You're just completely giving over.
Je geeft je helemaal eraan over.
Where's the struggle?
Waar is de strijd?
You're not fighting your flesh.
Je strijdt niet tegen het vlees.
You're just letting it have its way.
Je laat het gewoon zijn gang gaan.
Paul said this.
Paulus zei dit.
And I have never found anything to dispute the truth of this statement.
En ik heb nooit iets in de Bijbel gevonden dat het volgende wat ik ga zeggen tegenspreekt.
This is a conditional promise.
Dit is een voorwaardelijke belofte.
You understand what that is, right?
Begrijp je wat dat is?
That it's a promise with a condition attached to it.
Dat het een belofte is waar een voorwaarde aan verbonden is.
If you do something, then God will do something.
Als jij iets doet, dan zal God ook iets doen.
And it's found in Galatians chapter 5.
En dat vinden we in Galaten 5.
You don't have to open up to it.
Je hoeft het niet op te zoeken.
If you walk in the spirit,
als je wandelt door de geest,
you will not fulfill the lust of the flesh.
Dan zul je de begeerte van het vlees niet volbrengen.
If you walk in the spirit, you will not fulfill the lusts of the flesh.
Als je wandelt door de geest, zul je de begeerte van het vlees niet vervullen.
That's a promise.
Dat is een belofte.
Do you believe that?
Geloof je daarin?
No. 7 of you do. Do you believe that?
Yes.
That's better. That's like an American group there. It is true.
Het is waar.
But what does it mean to walk in the Spirit?
Wat betekent het om door de Geest te wandelen?
I want to take you into, I can't remember the name of the district in Amsterdam, the red light district. What is that?
De Wallen, de rosse buurt.
Yeah, you tell them that.
Ik neem jullie mee naar de rosse buurt in Amsterdam.
And there in that area there is an adult bookstore.
En daar in die buurt is een seksshop.
Oh, I could have said that. A sex shop. Very good Dutch.
Dat was goed Nederlands.
And you go in this place and it's horrible.
En je gaat daar naar binnen en het is afgrijzelijk.
And if we could see in the spiritual realm, it's full of demons.
En als we in de geestelijke wereld zouden kunnen kijken, is het daar vol met demonen.
And there's a wall with all these magazines.
En er is een muur daar met al die tijdschriften.
And maybe there's a TV over here with a video playing.
En daar is een televisie waar een video gedraaid wordt.
Now I want to show you how I tried to overcome sexual sin early in my Christian life.
Nou, ik wil je laten zien hoe ik eerder vroeg in mijn christelijke leven probeerde om seksuele zonden te overwinnen.
I'm going through life.
Ik ga door het leven.
And I'm determined I am going to obey God.
En ik heb besloten dat ik God wil gehoorzamen.
Praise the Lord.
Prijs de Heer.
I've got the victory.
Ik heb de overwinning.
I'm going to do the right thing.
Ik ga het juiste doen.
No, I mean it, Lord. I want the victory.
Ik meen het, Heer. Ik wil de overwinning.
And that's the way I lived.
En zo leefde ik.
I couldn't get the victory.
Ik kon de overwinning niet behalen.
The fact of the matter is, because you have a fallen nature.
Waar het op neerkomt is, omdat je een gevallen natuur hebt.
You cannot win the battle with lust in your own strength.
Je kunt die strijd met begeerte niet winnen in je eigen kracht.
Your best efforts will always end in failure.
Je beste inspanningen zullen altijd eindigen in het falen.
You will always fail.
Je zult altijd falen.
You need a power outside of yourself.
Je hebt een kracht nodig buiten jezelf.
Now, praise the Lord, there's an answer for this too.
Prijs de Heer, hier is een antwoord op.
I don't know if Arjan shared this with you or not.
Ik weet niet of Arjan dit met jullie heeft gedeeld of niet.
But last year he rented a flat above the sex shop.
Maar laatst, vorig jaar heeft hij een appartement gehuurd boven een seksshop.
He just crossed his arms like that.
Hij heeft zijn armen
bad body language.
Verkeerde lichaamstaal.
He's not happy with me right now.
Hij vindt het niet leuk wat ik nu doe.
Don't worry, I'm going to get you free.
Rustig maar, je wordt bevrijd.
Relax, brother, relax. Dus put the arms down.
Ontspan je.
That's good. Last year he rented a flat above the sex shop.
Dus hij huurde een woning boven de seksshop.
And he and some other ministers opened the upper room.
En hij en een aantal andere dienaren van het evangelie hebben die ruimte, die kamer daarboven geopend.
And then on Friday nights and Saturday nights.
Oh, wacht even, niet om te wonen, maar om dus te gebruiken die ruimte en op vrijdagavond en zaterdagavond.
They would take people from their church there.
Namen ze mensen van hun kerk daar mee naartoe.
And they would have prayer meetings up in the upper room.
En daar boven hadden ze bidstonden.
And there would be people up there praying and worshiping God.
En daar waren mensen die de Heere aanbaden en hem prezen.
And then others would go out into the streets and begin to witness to people out there.
Anderen zijn de straat opgegaan en zijn gaan getuigen tot mensen.
Okay. Now I'm telling you this story to illustrate my point.
En ik vertel dit verhaal om duidelijk te maken dit punt.
When we try to get the victory over sexual lust downstairs,
als wij proberen om de overwinning over de begeerte te bereiken, gewoon beneden op de grond,
we are doomed to failure.
Dan zijn we gedoemd om te falen.
But if you will go upstairs,
maar als je naar boven gaat,
to the upper room,
naar de bovenkamer,
where there's a godly atmosphere,
waar een goddelijke atmosfeer is,
the presence of God is there,
en waar de aanwezigheid van God is,
it's easier to do right than to do wrong.
Dan is het veel makkelijker om het goede te doen dan om het verkeerde te doen.
And that's the answer inside you.
En dat is het antwoord binnenin.
I'll talk about that to the youth tomorrow morning more.
En morgenochtend zal ik tot de jeugd daar ook over spreken.
So what do I mean about this atmosphere?
Dus wat bedoel ik over deze atmosfeer?
I'm talking about a prayer life.
Ik heb het over een gebedsleven.
We must spend time in the Word of God every day.
Het is belangrijk dat we tijd besteden in Gods woord elke dag.
This gives God the opportunity to impart his wisdom into our inner being.
En dit geeft de Heere God de gelegenheid om zijn wijsheid met ons te delen, zodat dat bij ons naar binnen komt, Gods wijsheid.
But God is also a person.
Maar God is ook een persoon.
And if you want to become like God,
en als jij wil worden zoals God,
if you want to be in his spirit,
als jij in zijn geest wil wandelen,
then you simply must spend time with him.
Dan moet je tijd met hem doorbrengen.
You have to spend time in prayer.
Dan moet je tijd in gebed doorbrengen.
The staff at Pure Life Ministries.
Alle mensen die meewerken bij Pure Life Ministries.
It doesn't matter if they're a counselor, a minister or a janitor.
Het maakt niet uit of het een hulpverlener of een prediker is of iemand die helpt met klusjes.
Everyone on staff at Pure Life.
Maar iedereen die hoort bij de staf
is expected to spend at least 2 hours every morning with the Lord.
Wordt van hem of haar wordt verwacht dat hij of zij tenminste 2 uur elke ochtend besteedt met de Here.
And roughly an hour in the Word of God and an hour in prayer.
En ongeveer een uur in Gods woord en een uur in gebed.
And then we come together 5 or 6 mornings a week as a staff.
En dan komen we bijna elke ochtend wel bij elkaar als staf in de
For another hour of either Bible study or prayer.
Voor nog een uur van Bijbelstudie en gebed.
So almost every day people, the workers at Pure Life Ministries are spending 3 hours with God.
Dus bijna elke dag besteden de werkers in onze organisatie wel 3 uur aan Gods woord en aan gebed.
Now, I'm not laying that on you.
Nou, dat wil ik niet als een regel op je leggen.
We have a very difficult ministry.
We hebben een hele moeilijke bediening.
The men who come to us have been terribly corrupted.
De mannen die bij ons komen, die zijn gigantisch verdorven geraakt.
They need a lot of prayer.
Die hebben veel gebed nodig.
You know, but I'm just trying to share with you what it looks like to have a life in God.
Maar ik wil proberen met je te delen wat het betekent om een leven met God te hebben.
If you don't have a regular time with God every day.
Als je niet je dagelijkse tijd met God hebt,
you need to begin.
Dan moet je daarmee beginnen.
But I want to say to you, don't overextend yourself.
Maar ik wil ook zeggen, overvraag jezelf niet.
If you're just beginning, it's very difficult to get this habit started.
Als je daar net mee begint, is het heel moeilijk om deze gewoonte aan te leren.
So make a commitment.
Dus wijd je toe.
And just start off with 10 minutes in the Bible and 10 minutes in prayer.
En begin gewoon met 10 minuten in de Bijbel en 10 minuten gebed.
And let that become a habit.
En laat dat een gewoonte worden.
In your life every morning.
In je leven elke ochtend.
That is inviolable in my life. Inviolable. It will not be violated in my life.
Ja, dat is voor mij een regel waar ik nooit meer van af zal en nooit meer van af wil. Dat is voor mij onovertreedbaar.
And as busy as I have been at times running an organization.
En zo druk als ik het heb gehad in het leiden van een organisatie.
And traveling all over the world.
En reizende over de hele wereld.
There's been very few times that I have missed my morning time with God.
Er zijn maar heel weinig tijden geweest dat ik mijn stille tijd met God heb misgelopen.
And if you just start with 20 minutes.
En als je gewoon begint met 20 minuten.
What will happen is you will get hungry for more.
Wat gebeurt is je zult hongerig worden voor meer.
God will deepen the desire in your heart.
God zal het verlangen in je hart verdiepen.
But you have to start.
Maar je moet ermee beginnen.
Okay, number five.
Number five.
Sexual lust is demanding and never satisfied.
Seksuele begeerte eist veel en bevredigt nooit.
The more you feed it, the more it wants.
Hoe meer je het voedt, hoe meer het wil.
You cannot satisfy it.
Je kunt het nooit tevreden stellen.
He's going to read another little passage out of one of my books.
Ja. Ik lees nog een gedeelte voor uit een van de boeken van Steve. Wie kan een adequate beschrijving geven van de hel die het is om te leven in de geest van begeerte? Om gedreven te worden door een zweep, om voortdurend opgejaagd te worden door een zweep, maar nooit bevredigd te worden. Om vernederende dingen te doen, dingen die jouzelf oneerbaar maken. Om met je hele hart te streven naar een bepaalde ervaring en dan, zodra het bereikt is, erachter te komen dat het leeg is en totaal niet tevreden stelt. Om een denken te hebben dat duister is geworden, dat kwaad is geworden en zelfs gek is geworden. De hel van het je geliefden keer op keer pijn doen. Om leven, het leven te ervaren als ellendig. Om wanhopig en hopeloos te worden. En om erachter te komen dat je verder en verder van God vandaan verwijderd raakt. Verder en verder van hem wegdrijft. Iedereen die dit soort leven heeft gekend, weet meer van de vlammen van de hel dan hij zich realiseert. Om in begeerte te leven is hels leven. En opnieuw, lust vraagt voortdurend, maar is nooit tevreden.
Okay. If you have been involved with sexual lust,
als jij je hebt ingelaten met seksuele begeerte,
or pornography,
of pornografie,
and you feel that flame of desire constantly burning inside you,
en je voelt dat die vlam van de begeerte voortdurend in je brandt,
there's an answer for this as well.
Er is een antwoord hiervoor.
Contentment smothers the flames of lust.
Tevredenheid doet de vlammen van de begeerte doven.
For instance, I ate a dinner in Chicago the other night.
Bijvoorbeeld, laatst heb ik gegeten, heb ik diner gegeten, avond gegeten in Chicago.
It was a fish dinner.
Het was een vismaaltijd.
And it was very good.
Dat is heel goed.
And I was full when I finished.
En ik was verzadigd toen ik mijn maaltijd op had.
You could have brought a steak and put it in front of me.
En je had een biefstuk voor mijn neus kunnen neerzetten.
Or lobster.
Of krab. Kreeft.
But I was full.
Maar ik zat vol.
That's what contentment does for you inside.
Dat is wat tevredenheid met je doet.
The question is, how do you become content?
De vraag is, hoe word je dan tevreden?
And here's the answer.
En hier is het antwoord.
You want to know?
Wil je dat weten?
Oh, you don't look very interested.
Je ziet er niet heel geïnteresseerd uit.
Nah, I don't think you really want to know.
Volgens mij.
You want to know?
Willen jullie het weten?
Okay. A grateful heart is a full heart.
Een dankbaar hart is een tevreden hart. Een vol hart.
A grateful heart is a full heart.
Een dankbaar hart is een vol hart.
What is lust?
Wat is begeerte?
I want this, I want that, I want that girl, I want this girl. It's constantly I want, I want, I want.
Ik wil dit, ik wil dat, ik wil dit meisje, ik wil dat meisje. Het is de hele tijd ik wil, ik wil, ik wil.
But a grateful spirit is the opposite of that.
Maar een dankbare geest is het tegenovergestelde daarvan.
I thank you God for all that you have blessed me with in life.
Ik dank u Heere God voor alles waar u mij mee heeft gezegend in dit leven.
And you go through life with that attitude.
En je gaat door het leven met zo'n houding.
You know, last night I talked about how the spirit of the world.
Gisteravond heb ik gesproken over hoe de geest van deze wereld
wants to get us addicted to that kind of lustful living.
Wil dat we verslaafd raken aan deze begeerige manier van leven.
I want the latest computer.
Ik wil de nieuwste computer.
I want a faster computer.
Ik wil een snellere computer.
I want new technology.
Ik wil nieuwe technologie.
It's just never satisfied.
Het is nooit genoeg.
That's what the devil wants you to live in.
En de duivel wil dat je daarin leeft.
Look at brother Hank. Doesn't even have email.
Kijk naar broeder Henk, die heeft geen eens e-mail.
And he's probably happier than any person in here.
Hij is waarschijnlijk gelukkiger dan ons allemaal.
You know, there's something to that.
Daar zit wat in.
One of the homework assignments we give men at Pure Life Ministries.
Een van de huiswerkopdrachten die we de mannen geven bij Pure Life Ministries
is a gratitude list.
Is een lijst van dankbaarheid.
You would be surprised.
Je zou verbaasd zijn.
If you sat down today.
Als je vandaag zou gaan zitten.
With a piece of paper.
Met een pen en papier.
And just take some time and list out 100 things you are grateful for.
En gewoon de tijd nemen om 100 dingen op te schrijven waar jij dankbaar voor bent.
You would be surprised how that would affect you.
Je zou verbaasd zijn hoe jou dat zou beïnvloeden, veranderen.
Our natural way of thinking,
onze natuurlijke manier van denken,
is lust.
Is begeerte.
Lust for things.
Begeerte om dingen te hebben.
Sexual lust.
Seksuele begeerte.
Lust for pleasure.
Begeerte naar plezier.
Lust for position.
En begeerte naar positie.
Always I want, I want, I want.
Altijd ik wil, ik wil, ik wil.
What would happen if we sat down with God?
Wat zou er gebeuren als we gewoon zouden gaan zitten met God?
And just started thanking him for all that he has blessed us.
Dat we gewoon hem gaan danken voor alles waar hij ons mee heeft gezegend.
Okay, now I want to end with a little story. You like stories.
Nou, ik ga eindigen met een klein verhaal, want jullie houden van verhaaltjes.
You like stories.
Jullie houden van verhaaltjes?
Yes. Thank
yes.
You. In Harlem, there is a prosperous physician.
In Harlem?
Yeah, Harlem.
In Harlem, New York.
No, not in New York. This is Holland.
Oh, in Harlem? You mean here?
Yeah, there's Harlem, Holland.
Oh, okay. That's where I was born. In Harlem, here in Nederland.
You would think he would know the place, you know?
I thought you were talking about your country.
It's okay. Don't be upset.
Are we good? You should say Harlem.
Harlem. Harlem, there is a prosperous physician.
In Harlem is een hele rijke dokter.
And he has a 7-year-old little boy.
Hij heeft een zoon van 7 jaar oud.
And last Christmas he really wanted to bless his little boy.
En afgelopen Kerstmis wilde hij zijn jongen echt zegenen.
So he went out and bought a Nintendo game system.
Dus hij ging naar de winkel en kocht een Nintendo computerspel.
And Christmas morning came.
En kerstochtend kwam.
And his little boy went to the tree.
En zijn jongetje ging naar de kerstboom.
And he had a big pile of presents.
En er lag daar een hele berg met cadeautjes.
And he began going through all these, opening all these presents.
En hij begon al die cadeautjes open te maken.
And his dad's excited, waiting for him to get to the Nintendo game.
Uit te pakken. En hij en zijn vader die wachten het moment af dat hij zijn computerspel Nintendo zou uitpakken.
And finally, the little boy opens the box.
En uiteindelijk doet die jongen die doos open.
And he looks inside and sees Nintendo.
En hij kijkt naar binnen en hij ziet die Nintendo.
And he says, Nintendo?
En hij zegt, Nintendo?
I wanted a Sony PlayStation.
Ik wilde een Sony PlayStation.
He throws it down in disgust.
En hij gooit die doos dicht en walgt ervan.
Storms off to his bedroom.
En hij gaat boos naar zijn slaapkamer.
Okay, also last Christmas.
Ook afgelopen Kerstmis.
I'm going to tell another story on brother Arjen.
Ik ga nog iets vertellen over broeder Arjen. Nee.
Last Christmas, brother Arjen rented a box truck. A box truck, a big truck.
Vorig jaar Kerstmis heeft Arjen een soort vrachtwagen gehuurd.
And he went around to a bunch of different churches around Holland.
En hij is langs een aantal kerken in Nederland gegaan.
And he had children donate toys to what he's going to do.
En allemaal kinderen hebben speelgoed gegeven voor het doel dat Arjen daarmee had bedacht.
So he filled this truck up with toys.
Dus die hele vrachtwagen wordt volgestouwd met speelgoed.
And he drove 1200 kilometers east southeast.
En hij ging 1200 kilometer naar het zuidoosten.
Into Romania.
Naar Roemenië.
And went to an orphanage there.
En hij ging daar naar een weeshuis.
You didn't want anyone to know about this, did you?
Je wilde niet dat iemand zou weten, hè, Arjen.
And he shows up on Christmas morning with this truck.
En hij komt daar kerstochtend aan met die vrachtwagen.
And he begins giving out toys to these little kids.
En hij begint het speelgoed uit te delen aan al die kinderen.
These little kids have never had anything of their own.
Die kinderen hebben nog nooit iets van zichzelf gehad.
And he notices this one little boy off to the side.
En hij merkt een jongetje op dat daar aan de kant zit.
And he looks very sad.
En dat jongetje ziet er verdrietig uit.
And Arjen thinks, ah, I know just the thing for him.
En Arjen denkt, ik weet precies wat voor hem geschikt is.
He goes back into the truck.
En hij gaat terug naar de vrachtwagen.
And he gets a bicycle.
En hij pakt een fiets.
Well, the bicycle has bent handlebars.
En de fiets, het stuur is een beetje verbogen.
And the tires are flat.
En de banden zijn plat.
And some of the spokes are broken in the wheels.
En sommige van de spaken zijn gebroken in het wiel.
You know, Christians give nothing but the best.
Je weet. Christenen geven alleen maar het beste aan anderen.
So he brings this bicycle out.
Dus hij rijdt die fiets uit die vrachtwagen.
And he gives it to this little boy.
En hij geeft die fiets aan dat jongetje.
And this little boy looks very suspicious at him.
En dat jongetje kijkt heel argwanend.
You're giving this to me?
Geef je dit aan mij?
Yeah, this is for you to have.
Ja, dit is voor jou.
And when he finally understands that this Dutchman
en uiteindelijk begrijpt dit jongetje dat deze Nederlandse man
is giving this bicycle to him.
Deze fiets aan hem geeft.
He can hardly believe it.
Hij kan het nauwelijks geloven.
And he starts riding around the parking lot.
En hij begint te rijden op die fiets daar op de parkeerplaats.
And he's got a smile this big across his face.
En hij heeft zo'n glimlach op zijn gezicht.
He's just glowing with joy.
Hij gloeit helemaal van blijdschap.
Now I want to ask you a question.
Nou, ik wil je een vraag stellen.
Now I'm going to be serious now.
En dit is serieus.
Between you and God.
Tussen jou en God.
Which one of those little boys?
Welke van deze twee jongetjes?
Best describes.
Beschrijft het beste.
The attitude of your heart in your daily life.
De houding van jouw hart in je dagelijkse leven.
That will give you an idea. Of where you're at in the battle.
Dat zal je een benul geven van waar jij staat in deze geestelijke strijd.
Are you full of lust for what the world offers?
Ben je vol van begeerte voor wat de wereld allemaal te bieden heeft?
Or have you learned to enter into the contentment that a life in God gives?
Of heb je geleerd om terecht te komen in de tevredenheid, de dankbaarheid die het leven met God met zich meebrengt?
That life will never bring you happiness or fulfillment.
Dat leven in de begeerte zal je nooit geluk en tevredenheid schenken.
But a life in God will give you both.
Maar het leven in God zal je allebei schenken.
Okay. I forgot what I was supposed to do. Maybe it would be good for us to consider these five things again. And what you have in your life.
Misschien is het goed om nog één keer bij deze vijf dingen stil te staan en je af te vragen hoe het is in jouw leven.
Let me just go through them again very quickly.
Heel kort ga ik er nog doorheen.
Number one, that the spirit of this world produces environments, atmospheres conducive to sex.
Ten eerste, de geest van deze wereld zorgt voor omstandigheden die ons geleiden naar de zonde.
To sin, to lust, to that whole mindset.
Naar zonde, naar begeerte, naar deze gezindheid.
The answer,
het antwoord,
is to cut off those avenues.
Is om al die wegen af te snijden.
Of the enemy.
Die wegen van de vijand.
Number two.
Ten tweede.
Sexual lust perverts our thinking.
Seksuele lust bederft ons denken.
The answer,
het antwoord,
is spending time in the Word of God every day.
Tijd spenderen in Gods woord elke dag.
Number three. Sexual lust is selfish.
Seksuele lust is zelfgericht.
It thrives in a selfish environment.
Dat bloeit op in een zelfgerichte omgeving.
So the answer is to become a giver.
Het antwoord is om iemand te worden die geeft.
To become involved in other people's lives.
Om betrokken te raken in het leven van andere mensen.
Number four. Is that lust is just part of the fallen nature.
Is dat lust hoort bij de vleeselijke natuur.
The way to rise above that.
De wijze om daar boven uit te stijgen.
Is to have a solid devotional life.
Is om een sterk leven met God te hebben.
A consistent prayer life.
En een gebedsleven te hebben.
Number five. Sexual lust is a driving passion that is never satisfied.
Seksuele begeerte is een hartstocht die mensen opjaagt, maar nooit tevreden maakt.
And the answer to that is to become grateful.
En het antwoord daarop is dat je een dankbaar mens wordt.
To have a grateful heart.
En dat je een dankbaar hart hebt.
Why don't we take a few minutes to consider these things before God?
Waarom nemen we niet een paar minuten om over deze dingen na te denken voor Gods aangezicht?
Whether or not you take your thought life seriously.
Of je nou wel of niet je eigen gedachtenleven serieus neemt.
God takes it very seriously.
God neemt het wel serieus.
Maybe we should even get on our knees before God.
Misschien moeten we zelfs op onze knieën gaan voor God.
And just sit before him for a few minutes.
En dat we een paar minuten gewoon voor zijn aangezicht geknield zijn.
Humble ourselves before the Almighty.
Dat we ons verootmoedigen voor de Almachtige.
And allow God to examine our hearts.
En dat we God toestaan om ons hart te onderzoeken.
And to put a conviction within us.
En om ons te overtuigen.
About things in our lives.
Om ons te overtuigen van dingen in ons leven.
That need to be taken away.
Die weg moeten uit ons leven.
Or added in.
Of die toegevoegd moeten worden aan ons leven.
So we'll spend just a couple of minutes and then I'm going to pray.
Dus laten we een paar minuten nemen en dan wil ik bidden.
Dear Heavenly Father.
Liefdevolle Hemelse Vader.
We humble ourselves before you now.
Wij verootmoedigen onszelf voor u.
We acknowledge your sovereignty.
We erkennen uw heerschappij.
We acknowledge the fact that you are Almighty God.
We erkennen het feit dat u de almachtige God bent.
There's not much that we can say to you, God.
Er is niet zoveel dat we tegen u kunnen zeggen, o God.
Except that we do also acknowledge.
Behalve dan dat we ook erkennen.
That we have our own responsibilities in this relationship.
Dat wij ook onze eigen verantwoordelijkheid hebben in onze relatie met u.
I know, Lord, that you are more than willing to empower any man.
En ik weet, Heere, dat u meer dan gewillig bent om elke man de kracht te geven.
Who is willing to struggle for a pure thought life.
Die bereid is om te strijden voor een rein gedachtenleven.
We can't do it on our own, Lord.
Heere, we kunnen het niet zelf.
We can't even maintain a consistent devotional life without your help.
We kunnen zelfs niet consequent stille tijd houden zonder uw hulp.
We are completely dependent upon your strength and power.
We zijn volledig afhankelijk van uw kracht en uw macht.
But we can take some steps forward.
Maar we kunnen wel een aantal stappen vooruit doen.
We can make some decisions.
We kunnen enige beslissingen nemen.
About the way we live our lives.
Over hoe we verder willen leven.
Maybe we can't stop lustful thoughts.
Misschien kunnen we niet zomaar stoppen met begeerige gedachten.
But we can shut off a television set.
Maar we kunnen de televisie wegdoen.
We can put an internet computer in the family room where everyone can see it.
We kunnen de computer daar plaatsen waar iedereen is, waar iedereen kan zien wat er gebeurt.
We can put a filter on our computer.
We kunnen een filter op onze internetaansluiting nemen.
We can begin to spend time in the Word of God and prayer.
We kunnen gaan beginnen met tijd te besteden in uw woord en in gebed.
We can become involved in the lives of other people.
We kunnen betrokken raken in het leven van andere mensen.
We can begin to express gratitude to you.
We kunnen beginnen met dankbaarheid naar u toe te uiten.
And we can make a commitment not to live in a spirit of lust for things.
En we kunnen ons committeren aan het niet langer leven in een geest van begeerte.
And I know this is true, Lord.
En ik weet dat dit waar is, o Heer.
That you will take our puny little efforts.
Dat u onze kleine inspanningen neemt.
And you will bless them with the power of God.
En dat u die zegent met uw kracht.
You will give us the ability to live a godly life.
Dat u ons in staat stelt om een godvruchtig leven te leiden.
But you do not throw your pearls before swine.
Maar u werpt uw parelen niet voor de zwijnen.
If a person doesn't care enough to fight for purity,
als iemand niet genoeg erom geeft om in reinheid te leven,
then you're going to let them go their own way.
Dan laat u die persoon zijn eigen weg gaan.
And I just pray, Lord, that this little talk I've given.
En ik bid u, Heere, dat dit praatje dat ik heb gehouden,
will show some of these men.
Aan sommige van de mannen hier aanwezig zal laten zien.
A pathway into victorious Christian living.
Het pad naar het overwinnende christelijke leven.
That they truly can rise above the level of sin and selfishness.
Dat ze werkelijk in staat worden gesteld om boven het niveau van zonde en zelfzucht uit te stijgen.
It really is very simple.
Het is heel eenvoudig.
It's just simple obedience.
Het is eenvoudige gehoorzaamheid.
And I pray, Lord, that you will convict men in their hearts.
En ik bid u, Heere, dat u mannen wilt overtuigen in hun hart.
For the need to live godly lives.
Hoe belangrijk het is en hoe nodig het is om een godvruchtig leven te leiden.
No matter how wicked the culture is in which we live.
Hoe bedorven de cultuur ook is waar we in zijn terechtgekomen.
Please bless this word today.
Heere, zegen dit woord vandaag.
to every heart.
Aan ieder hart.
In the name of Jesus.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
I want to say one more thing and then I'm going to sit down.
Ik wil nog één ding zeggen voordat ik weer ga zitten.
Very important.
Heel belangrijk.
If you are struggling with habitual sin.
Als jij worstelt met een zondige gewoonte.
You must bring it into the light.
Dan moet je het in het licht brengen.
You must bring it into the light.
Je moet het in het licht brengen, ermee voor de dag komen.
The Bible says.
De Bijbel zegt.
He who conceals his sin will not prosper.
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn.
He who conceals his sin will not prosper.
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn.
You will carry the curse of sin upon yourself.
En dan draag je de vloek van de zonde.
So what I want to strongly urge you to do.
Dus waar ik je sterk toe wil oproepen om te doen.
Is to go to a spiritual leader in your church.
Om naar een geestelijke leider te gaan in jouw kerk.
Or there's counselors here today.
En vandaag hier zijn ook raadgevers aanwezig.
If you're a heart cry counselor, would you please stand up?
Als je een heart cry nazorger bent, zou je willen gaan staan? A few are gone. No, they're not here. A few.
Okay, well here's four.
So dit zijn nazorgers.
If you don't have a pastor to talk to, then talk to one of these men.
Als je niet een voorganger hebt om mee te praten, praat met deze mannen.
There's no shame involved with having sin.
Er is geen schande in het hebben van zonde.
We all struggle with different things.
We worstelen allemaal met verschillende dingen.
Don't keep yourself in the devil's territory.
Zorg ervoor dat je niet op het terrein van de duivel blijft.
Of secrecy.
En het terrein van de geheimelijkheid.
As long as you remain in secrecy with your sin.
Zolang je in het geheim blijft met je zonde.
You will not get free.
Zul je niet vrij worden.
Amen, I love you all.
Amen, ik hou van jullie allemaal.
Ja, dat lied wat ik wil zingen, dat gaat over ons lichaam als de tempel van de Heilige Geest. En het is ook een gebed om ons leven ook rein te houden. Of dat we ons leven rein mogen houden. En daarnaast is het ook in het refrein ook een stukje dankbaarheid dat Gods Geest in ons woont. En dat zijn leven ook steeds meer in ons zichtbaar kan worden. Deze tempel die u gegeven heeft, is kostbaar omdat u er woont met uw geest. O Heers als mijn koning, vul deze woning met uw heerlijkheid. En ik bid u, maak deze tempel schoon. En vorm mij steeds meer naar het beeld van uw Zoon. Want Hij is mijn herder, Jezus mijn redder. U woont in mijn hart. Hoe geweldig is het wonder dat u zelf in mij leeft. U die heel de aarde maakte en ook mij geschapen heeft. In mijn hart is nu uw woning, als een tempel tot uw eer. Laat uw woorden heel mijn hart vervullen, Heer. Als de Heilige Geest die in mij woont, mijn beker dan vult, zodat die overstroomt, dan brengt dat een zegen, hemelse regen, waar ik naar verlang. En een licht dat door mensen wordt gezien, zal dan voor mij uitgaan, omdat ik u dien. Nee, niet door mijn daden, alleen uit genade. Alles is uit u. Hoe geweldig is het wonder dat u zelf in mij leeft. U die heel de aarde maakte en ook mij geschapen heeft. In mijn hart is nu uw woning, als een tempel tot uw eer. Laat uw woorden heel mijn hart vervullen, Heer.